Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 113e psalm en daarvan het tweede vers. Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zeren namen lof gegeven. Vers 2 van de 113e psalm. Allereerst luisteren naar de heilige wet van de Heere, om vervolgens het woord van de Heere opnieuw te openen in het boek Micha, de schriftlezing. Micha 4 vanaf vers 14, dan lezen we door tot het hele vijfde hoofdstuk. De schriftlezing Micha 4 vanaf vers 14 tot en met het 14e vers van hoofdstuk 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Nu, rot u met benden, gij dochter der bende. Hij zal een belegering tegen ons stellen. Ze zullen de rechter Israëls met de roede op de kinderbak slaan. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn vanouds van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heeren, in de hoogheid van de naam des Heeren, zijn Gods. En ze zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. En deze zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, dewelke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal tot 10 dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien en ik zal uw wagens verdoen. En ik zal de steden uw lands uitroeien en ik zal uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. Voorts zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien en ik zal uw steden verdelgen en ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Wel de versen 1 en 3 van hoofdstuk 5, Micha 5 vers 1 en vers 3. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heeren, in de hoogheid van de naam des Heeren, zijn Gods. En ze zullen wonen, want nu zal hij groot zijn, tot aan de einden der aarde. We willen met elkaar gaan zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En wat er verder volgt in het eerste vers van de lofzang van Zacharias. Thank you. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 72e psalm en daarvan het 10e vers. Dan zal naar zoveel gunst bewijzend gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Vers 10 van 72 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ze noemden hem de kleine generaal. Na de Franse revolutie kroonde hij zich in 1804 tot keizer van Frankrijk. En 10 jaar lang bekleedde Napoleon deze functie. Zijn invloed en zijn macht die zijn enorm geweest. Maar in zijn jeugd zag het daar nog niet zo naar uit. Immers, hij was geboren in een betrekkelijk gewoon gezin op het eiland Corsica. Zijn moeder had het financieel gezien ook niet breed. En zelf was Napoleon ook eigenlijk maar een klein mannetje. Wie hem zag, die gaf niet zoveel voor hem. Zijn afkomst was niet zo bijzonder. Zijn voorkomen was klein en gering. Toch werd hij een krachtig figuur met veel dadendrang. En als heerser van Frankrijk heeft hij een grote invloed gehad die verder reikte dan de eigen landsgrens. Ja, zo kan dus uit het schijnbaar onbetekende en onbeduidende kan een groot leider voortkomen. En als dat al gold voor Napoleon, hoeveel te meer dan niet voor de Heere Jezus Christus, die alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Zijn voorkomen stelde maar weinig voor. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Als wij hem aanzagen, zo zegt de profeet Jesaja, zo was er geen gestalte dat wij hem begeerd zouden hebben. En zijn afkomst, die was mogelijk nog geringer. Geboren in Bethlehem, gelegd in een stal. Toch bleek hij de heerser van Israël te zijn. Zo was dat ook al voorzegd, eeuwen geleden. En daarvan spreekt nu onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking een adventsprofetie van de komende Messias. 2 gedachten. In de eerste plaats de heerser uit Bethlehem. Dat zal de meeste aandacht vragen. En in de tweede plaats de herder voor Jeruzalem. Een adventsprofetie van de komende Messias. De heerser uit Bethlehem en de herder voor Jeruzalem. In de eerste 3 hoofdstukken heeft de profeet Micha vooral het oordeel aangekondigd. Vanwege de afvalligheid aan Gods geboden en de maatschappelijke zonden die er waren in Samaria en in Juda, kreeg het verbondsvolk te horen dat de Heere dit niet ongestraft zou laten. Indringend heeft het geklonken hoe de Heere zich vertoornde over het bedreven kwaad. En hoe de Heere hen het oordeel van de ballingschap heeft aangezegd. En hoe de leiders van het volk zullen worden gestraft. Maar in hoofdstuk 4 en 5 mogen nu heilsaankondigingen klinken. En de profeet Micha, die komt met een boodschap van verlossing voor, zoals we dat vorige week hoorden, Israëls overblijfsel. Een duidelijke structuur ontbreekt echter in hoofdstuk 4 en 5. Allerlei elementen lopen in elkaar over. De verschillende pericopen waaruit die beide hoofdstukken bestaan, die zou je ook afzonderlijk kunnen gaan lezen. We zullen dat zelf ook gaan zien. Want we hebben nu hoofdstuk 5 gelezen, om dan volgende week, als de Heer het geeft, weer terug te bladeren en hoofdstuk 4 tot ons te nemen.
En steeds weer wisselen in die beide hoofdstukken dreiging en hoop zich af bij de profeet Micha. Dat zien we ook in het gedeelte dat we vanmorgen met elkaar hebben gelezen. Daarbij hebben we ervoor gekozen om het laatste vers van hoofdstuk 4 erbij te lezen. In heel veel andere vertalingen zien we immers dat dit vers ook getrokken wordt bij hoofdstuk 5. En ik denk bij ons inziens terecht, want het sluit ook helemaal op elkaar aan. Want in vers 14 van hoofdstuk 4, daar wordt nou uiteindelijk de situatie van het verbondsvolk getekend. Nu, zo zegt Micha. Nu. En dat is steeds weer bij Micha, is dat het inleidingswoord om een actie van de vijand tegen Gods volk in te leiden. Hoofdstuk 4, vers 9. Nu, waarom zoudt gij zo'n groot geschei maken? Vers 11. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld. En ook in vers 14. Nu rot u of formeert u met bende. Jeruzalem ligt onder vuur. En ze zullen door een belegering worden omgeven. En de profeet die roept nou eigenlijk de inwoners op om een groep soldaten te gaan vormen tegen de belegering door de vijand. Maar de koning en het volk hebben blijkbaar weinig in te brengen tegen die vijand. De koning kan nog ineens zichzelf redden. Laat staan dat hij het volk zou kunnen redden. Want dat blijkt wel het slot van vers 14. Als daar dan ook staat, zij zullen de rechter Israëls met de roede op het kinderbakken slaan. Die rechter Israëls, dat is de heerser, dat is de koning van Israël. En hij ondergaat een vernederende behandeling. Ten overstaan van het gehele volk krijgt hij een klap in zijn gezicht. Stel je maar eens voor, jongens en meisjes, dat er bij jou in de klas een ratdraaier zit die voor heel veel onrust zorgt. En de meester, die kan hem eigenlijk niet goed aan. En er komt tot overmaat van ramp, komt op een dag, komt de vader van die jongen de klas binnen en ten overstaan van heel de klas geeft hij die meester een klap in het gezicht. En dat zou toch een diepe vernedering zijn voor die meester. Zo hier, wat hier gebeurt, dat tekent nou eigenlijk heel de situatie. Jeruzalem die in handen van de vijand is gevallen. De koning van Juda die verslagen is. En het roemruchte huis van David is ineengeschrompeld. En zelfs de bestuurders van Israël, de heersers, de rechter, die worden blootgesteld aan de ergste beschimpingen. Van de dynastie van David is niets meer over. Het einde van het koningshuis van David is nabij. Voorgoed, zo zou je denken. Maar midden in die dreiging van het definitieve oordeel klinkt daar het goddelijke maar. Maar, gij Bethlehem Ephrata. De Statenvertaling komt dat niet zo duidelijk naar voren. De King James heeft dat wel. Dat woordje maar. Want het woordje maar geeft het contrast aan met het voorafgaande. Dat woordje maar maakt de wending des te duidelijker. Dat woordje maar laat zien dat er nou iets gaat veranderen. Dat toont het radicale van het ingrijpen van God. De profeet Micha mag een rijke messiaanse heilsprofetie laten horen. Dwars door de oordelen heen handhaaft de Heere zijn belofte aan het huis van David. In zijn toorn gedenkt de Heere nog aan zijn ontfermen. En hij belooft aan dat ontrouwe en ongehoorzame verbondsvolk dat er een heerser zal komen. Dat is wel wonderlijk. Immers, en gij Bethlehem, Efrata. Maar gij Bethlehem, Efrata. Dus niet Jeruzalem waar de troon stond. Niet Jeruzalem waar het paleis was. Dus niet Jeruzalem waar David furoren maakte. Maar wel Bethlehem, Efrata. Een klein dorpje. Een gehucht eigenlijk. Zo'n 8 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. De toevoeging Efrata, die wordt erbij gemaakt om dit Bethlehem te onderscheiden van een Bethlehem dat in Zebulon ligt. Bethlehem Efrata. Onbetekenend. Stelt niets voor. Je ziet er zo aan voorbij. En je bent er ook zo voorbij. Het wordt geen eens genoemd bij die honderden steden van Juda als Jozua het erfdeel van Juda beschrijft in Jozua 15. En ze konden nog ineens een afdeling soldaten. Elke afdeling was een duizendtal. Die konden ze nog ineens op de been brengen als er in het veld gestreden moest worden. En die mensen in Jeruzalem die als eerste de profetie van Micha hebben gehoord, die zullen hun schouders hebben opgehaald bij het horen van die naam Bethlehem. Bethlehem, dat stelt toch niets voor? Jeruzalem, dat is de koningsstad. Maar de Heere gaat aan Jeruzalem voorbij. En hij gaat in Bethlehem wat nieuws maken. God kiest het nederige uit om dat te verhogen. Bethlehem, klein van aanzien, maar tot grote waardigheid verheven door de geboorte van de Messias, de Zaligmaker. De Heere toont hier dat hij opnieuw begint waar hij al eerder begonnen was. Want Bethlehem had al wel gestaan in de annalen van Israël. Immers in Bethlehem was ook Benjamin geboren. In Bethlehem vond Boas Rut. Bethlehem was de geboorteplaats van Obed en van Isaï. In Bethlehem woonde David, was de kleinste onder zijn broers. David was daar de kleinste. Maar God wees hem tegen alle verwachtingen aan als de heerser van Israël. God die die verachte en onaanzienlijke David uitkoos om het grote, het sterke en het wijze te beschamen. Wie had vooraf ooit kunnen bedenken dat uit die herdersfamilie een heerser zou komen? En David die dan de kudde van Bethlehem inwisselde voor de troon van Jeruzalem. En vervolgens verdween Bethlehem weer naar de achtergrond. Al de eeuwen door. Het stelde niets voor. Het werd vergeten. Er stond geen standbeeld voor David. Er werden geen historische reizen georganiseerd naar de geboorteplaats van de grondlegger van de staat van Israël. Bethlehem was weer aan de kant geschoven. Maar hier zien we dat, gaat de Heere weer terug naar zijn eigen begin. Hij keert de orde om. Telkens weer. Bethlehem was onbetekenend en onbeduidend. En van die Davidische koningsdynastie was niets meer te verwachten. Er was geen hoop meer voor, opgegeven en afgeschreven. Het toont hoe de situatie ervoor staat. Het is een vernietigend oordeel voor het huis van David. Maar tegelijk een machtig teken van Gods trouw aan zijn belofte aan David. De heerser die komt uit Bethlehem, uit het huis van David. En dat is enkel dankzij de Heere die opnieuw begint. Die aansluit bij zijn eigen heilsplan en daarbij het kleine Bethlehem verkiest. Gods belofte houdt stand. Dwars door alle menselijke onmogelijkheden heen blijft Gods woord overeind staan. We zouden toch kunnen zeggen, dat is nou Advent. Alles van de mens breekt af. Alles van de mens getuigt tegen hem. Alles van de mens valt onder het oordeel. En dat maakt het donker en duister. Dat beneemt de moed en het benauwt het hart. Misschien ervaart u het ook wel zo. Zit u op dit moment in de kerk of thuis met een hart vol vragen? Is het allemaal donker en duister om je heen en in je? Maar te midden van het dreigende gericht klinkt hier dan dat goddelijke maar. Jezus Christus is in Bethlehem geboren, tussen de kleine. Hij woont niet in trotse harten. En hij komt niet tot hoogmoedige harten. Hij gaat aan de grote paleizen voorbij. En hij moet niets hebben van opgeblazenheid. Immers heeft het niet geklonken, later in de lofzang van Maria. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hij gaat voorbij aan allen die nog zoveel verwachting van zichzelf hebben. Al wat groot is in eigen oog, daar gaat God aan voorbij. Slechts een verbroken hart, een verslagen geest, een bedroefde ziel. Daar wil hij komen, daar wil hij wonen en daar is hij op zijn plaats. Ontdekkend voor het vrome vlees, dat zichzelf nog zo hoog heeft staan. Afbrekend voor de godsdienst, dat zelf nog zoveel meent te zijn. Ontluisterend voor een hart dat trots is op eigen prestaties. Juist in een week dat eigenlijk een voorbereidingsweek had moeten zijn, met het oog op de bediening van het heilig avondmaal, heeft dit ons toch wel wat te zeggen. Trouwens, zijn adventsweken in een bepaald opzicht niet eigenlijk allemaal voorbereidingsweken? Elke keer weer slaat elke adventsprofetie alles wat van de mens is weg. Het is het licht dat schijnt in de duisternis. Het is de verlossing die komt tot gebonden mensen. Het is genade voor een schuldig volk. Het evangelie dat blijkt totaal niet aan te sluiten op onze prestaties en onze vermogens. En voelt u juist daarom moeten Heren soms wel eens wat afbreken. En daarom moeten Heren ook wel eens wat wegnemen. Pijnlijk. Dat wel. Confronterend. Dat zeker. Maar de Heere begint zijn werk daar waar niets is in de mens. daar gaat hij aan het slag. En dat is toch ook de rijke troost vanuit Micha 5. Dat kleine, verachtelijke Bethlehem Ephrata. Dat is voor die grote en die heerlijke en die verheven Christus niet te min en niet te gering. En dat is toch zo rijk. Dat hij de zaligmaker is van de kleinen. En dat hij zijn hand gaat wenden tot de kleinen. En dat is een troost. Zeker voor hen die zichzelf zo klein en onwaardig hebben leren kennen. Voor hen die zich bevinden op de puinhopen van hun verloren zondaarsbestaan. Als u moet erkennen dat alles tegen u getuigt en dat alles je aanklaagt. En als u zich misschien zo nietig voelt tegenover die hoge en heilige God in de hemel. Als u meent dat u toch te min bent voor die grote God. Zegt de Heer in deze profetie als het ware. Zou u voor mij te min zijn? Zou u voor mij te gering zijn? Zou u voor mij echt te zondig zijn? Denk aan die tollenaar in de tempel, die zijn ogen neersloeg. Die Canaanese vrouw die besefte dat ze niet meer is als een hondje. Die hoofdman over 100 die moest erkennen dat hij het niet waardig was als de Heere Jezus tot hem kwam. Ja, juist zulke mensen, die krijgen door dit woord vrijmoedigheid. En gij, Bethlehem, Ephrata. Je zo alleen. Kan trouwens er ook alleen vrijmoedigheid gevonden worden. Voor een gang naar de avondmaalstafel. Als gezien mag worden. Dat die gezegende borg nu geboren wilde worden in dat kleine, nietige Bethlehem, waar niemand enige verwachting voor had. Als hij nou daar neergelegd wilde worden, kan hij ook in mijn hart woning maken. Als hij in zo'n gehuchtje wilde neerdalen op deze wereld. Als hij in een beestenstal geboren wilde worden. Als een voerbak voor de beest zijn wieg werd. Weet u, dan kan het voor mij, voor u en voor jou. Dan kan het voor de vuilste zondaar. En dan wil hij de diepst gevallen, wil hij nog zijn heil bewijzen. En zo'n ziel mag dan weer moed grijpen. En zo'n hart mag zich dan weer richten op het belovend spreken van God. De Heere die komt tot het geringe, tot het onbeduidende. En wat hij daar dan gaat doen? Hij gaat een heerser verwekken. Eén die de koningen van Israël ver overstijgt. Eén die niet te vergelijken valt met aardse koningen. Want de tekst spreekt ervan. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Eigenlijk staat er, uit u zal voor mij voortkomen. Voor mij. Dat laat dus ook zien dat die heerser er allereerst is voor God, gericht op God. En hiermee blijkt dan toch ook dat het werk van de zaligheid niet allereerst gericht is op mensen, maar allereerst op God. De spits van het werk van deze heerser is de eer van de Here. Dat kind van Bethlehem is er dus allereerst voor God. Voor mij. De Vader die wil zijn verloren schepsel weer terug. En er moet aan Gods recht volkomen genoeg worden gedaan. Er moet iemand komen die wel beantwoordt aan al Gods eisen. Hij komt dus allereerst voor de Vader om aan Gods welbehagen volkomen genoeg te doen. Hij wordt gezonden door zijn Vader om de zaligmaker van mensenkinderen te zijn. En dat zet toch als het ware ook een dikke streep onder zijn komst. Achter zijn komst staat de wil van God de Vader. En we proeven daarin toch iets van de diepe liefde die er was in het hart van de Vader. Toen de Heere zijn Zoon gereed maakte om het grote werk van de zaligheid op aarde te gaan verrichten. Dat blijkt nog sterker als we verder lezen. Want er staat er niet alleen bij dat hij voor mij zal voortkomen, maar ook wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Dat wijst dus op de goddelijke afkomst van deze heerser. Hij komt bij God vandaan. Moet u eens proberen te overdenken wat dat betekent voor de Vader. Stel je nu maar eens voor dat er een vader is die zijn zoon ziet vertrekken naar oorlogsgebied. Dat hij wordt uitgezonden om daar als militair de vrede te handhaven. Omdat het tegelijk een hele gevaarlijke operatie is, waarbij de jongen ook gevaar loopt. Dan kunnen we het ons toch voorstellen hoeveel moeite het kost voor die vader om zijn zoon te laten gaan. En om afscheid te moeten nemen van die jongen. En hij zal het er ook hebben gedaan met verdriet in het hart. Hoe moet dat dan niet zijn geweest in de hemel? Als die oude van dagen de boezem van zijn vader verliet, waar hij van eeuwigheid af in gelegen had. Zijn vader, die hem zond. En hij moest gaan. En hij ging met de zegen van zijn vader. En alles wat hij had, moest hij afleggen. Zijn hemels gewaad, zijn kroon, zijn glanzende mantel. En in de plaats daarvan werd hij gewikkeld in doeken. Gelegd in een stal. En later getooid met eenvoudige kleding. Hij verliet de hemel en liet de hemelse heerlijkheid liet hij achter zich. Dat moet wat voor hem zijn geweest, van eeuwigheid God geweest. En hij bleef God, maar in de tijd de menselijke natuur aangenomen. Zo staat het er, wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Dus iets van heel lang geleden. En dat maakt het ook duidelijk dat het niet iets onverwachts is dat er een heerser onder het volk zal opstaan. Dat was van ouds, in de stilte van de eeuwigheid, was dat al door God besloten. Maar dat was ook van ouds, al heel lang geleden, in de beloften voorzegd. Deze heerser heeft dus oude papieren. Nou jongens en meisjes, iets wat oud is, heeft vaak heel veel waarde. Stel je maar voor, een hele oude munt van vroeger, die kan vandaag heel veel geld waard zijn. Of dat er ergens een boek gelegen heeft in een doos of in een kast en iemand vindt het op een bepaald moment en dan blijkt het een heel oud geschrift te zijn van heel lang geleden, wat daardoor ook heel veel waarde heeft. En nu geldt dat ook voor hem, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En dat wijst op de Davidische afkomst van de Messias. Volgens Gods plan zal die toekomstige vorst uit dat eeuwenoude geslacht van David worden geboren. Hij is de drager van die eeuwenoude belofte. Belofte van heil en van redding. Beloften van vrede en van vreugde. Want wat zal deze, wiens uitgangen zijn van eeuwigheid, wat zal deze dan doen? Dat staat erbij. Die een heerser zal zijn in Israël. Hij zal dus als heerser zal hij optreden. En hij was dat al toen hij geboren werd. Toen de wijzen uit het oosten op zoek gingen naar hem, toen vroegen ze waar de geboren koning der Joden was. Willem-Alexander, die werd geboren als prins. Amalia werd geboren als prinses. Maar Jezus Christus, die werd geboren als koning. En hij begon niet pas te regeren op een bepaalde leeftijd. Maar door zijn aderen stroomde koninklijk bloed. En hij leidde vanaf het begin een koninklijk bestaan. Al was het bedekt onder het ontluisterende kleed van de menselijke natuur. Maar hij heerst in het midden van zijn vijanden. Ze kwamen op hem af. Ze zochten hem. Ze wilden hem doden. Maar hij regeerde met macht en met majesteit. En dat bleek. Hij stilde de winden. Hij genas de zieken. Hij vermenigvuldigde de broden. Hij doorzag de mensen. En hij sprak tot hen als machthebbende. O ja, het leek dat niemand boog voor zijn genadeheerschappij. De mensen verzetten zich tegen hem. Hij was gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij was de onwaardigste onder de mensen. En hij werd door zijn eigen volk werd hij verworpen. Maar aan het kruis bleek hij toch te heersen over de vloek, over de zonde, over de dood, ook over de duivel. Zo heeft hij de duivel en de dood overwonnen. En die heerser, die wil ook heerschappij voeren in de harten van zondaren. Hebt u zich al overgegeven aan die heerschappij van die vorst Emmanuel? Is hij al heerser in uw hart? Hebt u voor hem gebogen? Zit hij op de troon in uw leven? En regeert hij over jouw wil? Kom toch van uw troon. En verneder u voor hem en buig u toch neer voor hem. Want hij is dat toch ook waard. En je kan het toch nergens beter hebben dan onder zijn heerschappij te verkeren. Hij kwam om heerser te zijn in Israël. En hij heeft door zijn lijden en sterven heen, heeft hij de dood en de hel verslagen. En is hij als de grote triomfator, is hij hemelwaarts gegaan. Maar weet u, zijn missie als de heerser, die is nog niet volbracht. Dat is pas iets wat komt in het laatst der dagen. Want als hij terugkomt, dan zal hij ook betonen ten volle dat hij is de heerser van zijn volk Israël. De Joden, die terugkerende zij naar hun land. En de stammen van Jacob, ze zullen daar gaan zingen. En het hart van de ongelovige Jood, die zal daar smelt aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Dan zullen ze komen tot de kennis van Christus. En zal hij in alle glorie en in alle heerlijkheid zal hij heersen. En zal hij regeren in een allesomvattend koningschap over de ganse aarde. En dat brengt bij onze tweede gedachte. De herder voor Jeruzalem. Want er wordt nog wat meer gezegd van die komende Messias. Hij is niet alleen de heerser, die alle vijanden zal verslaan. Maar lezen in vers 3, hij is ook de herder die zijn kudde zal weiden. En hij zal staan en weiden in de kracht des Heren. In de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En ze zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. Bij dat woord heerser, dan denken we vooral aan de macht, aan de grootheid en aan de verhevenheid van de komende Christus. Bij het woord herder zien we hem vooral in de innige betrokkenheid die hij heeft op de kudde. Hij zal staan. Dat is het eerste wat er dan wordt gezegd van zijn herder zijn. Hij zal staan. En iemand die staat, die is gereed om te helpen. Een herder die staat, die let ook goed op de kudde. Want hij heeft het overzicht. En hij weet dan ook wanneer hij moet ingrijpen. En hij let goed op om te zien of er iemand is die ook de hulp nodig heeft. En zo kan hij, zo snel mogelijk kan hij ook gaan toesnellen om dan een van die kudde die het moeilijk heeft te helpen. En zo staat de Heere Jezus. Hij stond toen Stefanus werd gestenigd. En daarbij toonde hij dat hij het voor zijn verdrukte discipel ook opnam. Het staan van de herder, dat wijst dus op zijn gezag, ook op zijn macht. Hij kan bijstaan, hij kan helpen, hij kan ondersteunen in de strijd die tegen de vijand gevoerd wordt. Dat staan, dat wijst er bovendien op dat hij ook niet van zijn plaats te krijgen is. Hij zal niet zomaar onder de voet worden gelopen. Hij staat vast. Zijn rijk is onwankelbaar. Hij zal staan. Maar ook, hij zal weiden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren. Weiden. Ja, weiden doet een herder. Hij zal onderwijzen, troosten, regeren en leiden. Met wijsheid en vol liefde zal hij zijn kudde verzorgen. Als trouwe herder zal hij hen nooit loslaten. Hij zal die kudde leiden. Door diepe dalen, langs steile afgronden, over hoge bergen. Deze woorden laten toch zien dat deze herder zijn kudde niet overlaat aan zijn lot. Hij gaat haar voor en hij wijdt haar met hoogheid. Dat laat ook zien dat Christus zijn kudde zo wijdt dat hij haar beschermt tegen de vijanden. Hij is de herder die met gezag en met volmacht de kudde weidt. En hij zorgt ervoor dat ze ook zullen wonen. Dat ze veilig zullen wonen. Zullen wonen, dat wijst ook op bescherming. De herder die zal hen bewaken tegen de aanvallen van de boze. En hij zal ervoor zorgen dat die de kudde niet kunnen aanvallen, niet kunnen doden. Wonen. Is dat eigenlijk hier niet een wonderlijke afwisseling? De herder die zal staan, de kudde zal zitten, de kudde zal wonen. Dat wijst er ook op veiligheid en op rust. Ze worden niet meer opgejaagd, als in de ballingschap. Ze worden niet meer voortgedreven. Ze zullen veilig wonen, een verblijfplaats hebben. Dat is een troost voor dat volk in ballingschap. waar ze ronddolen over de aarde, zullen ze door die grote herder der schapen worden thuisgebracht. Is dat geen bemoediging? Als u zich misschien opgejaagd voelt. Als de vijand je telkens weer opjaagt. De Heere belooft het. Zij zullen wonen. Laat zien dat hij hen beschermt. En die herder, die zal bovendien groot zijn tot aan de einden der aarde. Dat wil zeggen, zijn eer en zijn heerlijkheid zal groeien. Zijn roem zal uitgebreid en zal vermaard worden onder de prediking van het evangelie. En door de werking van de Heilige Geest. Ja, zelfs tot aan de einden der aarde, onder de heiden. Daar zal hij zijn grootheid en zijn heerlijkheid bewijzen. En zo zal die herder steeds groter worden. En zo zal die kudde steeds toenemen. Ver uitstrekkend, buiten de grenzen van Israël. Zelfs zo dat het hier, in ons dorp, nog mag klinken. En geef dat, ondanks alles, geen hoopvol perspectief. Als moedeloosheid je misschien bespringt. En als je soms misschien wel eens het idee kan hebben dat het niets meer wordt. En nooit meer zoals voorheen. De wereld die vol onrust is. En vol met vragen. Door heel de coronapandemie. In de kerk, want je ziet dat de wereld meer en meer vrij spel krijgt. Op ons dorp, waar we keer op keer in het nieuws komen op een wijze die niemand van ons toch zou wensen en beslist niet is tot eer van de Heere. Als je dan kijkt naar je eigen hart, dan kom je met jezelf ook al niet verder. Als je ziet wat daar leeft, aan boosheid en aan slechtheid. Maar de Heere, laat nou die heerser herder komen. En zijn oorsprong is van eeuwigheid. En zijn leiding en wijding tot aan de einden der aarde. Is deze herder uw herder geworden? Zo dat u misschien wel hebt moeten belijden, eerst. Ja, eerst heb ik gedwaald als een schaap in het rond. Dat bedacht, heel bewust en moedwillig, zijn herder heeft verloren, de Heere heeft verlaten. Maar het is de herder die mij heeft gevonden. En de herder die mij heeft teruggebracht naar de kudde. En daar leidt hij. En daar wijdt hij. En het wonder is dat die herder nog steeds het verlorene zoekt. En dat hij ze nog achterna gaat, die ten dode toe wankelen. En dat hij ze opzoekt, die leven voor eigen rekening. En dat hij ze ziet, die verstrikt zitten in het prikkeldraad van de zonde. En dat hij het merkt als ze zich bevinden daar aan de rand van de wateren van Gods toorn. En dat maar één misstap dat ze voor eeuwig in die wateren wegzinken. Maar het is nu zijn werk om ze op te zoeken. Het is nu zijn taak om voor hen heil te bereiden. Het is nou zijn begeerte om aan zulke genade te bewijzen. De herder die zijn kudde wil voeden en laven. Hij geeft ze te eten en hij geeft ze te drinken. Hij wil ze voeden, hij wil ze voeden onderweg. En hij wil ze versterken. Want hij weet hoe zwak ze van zichzelf zijn. En die herder voorziet zijn schaap van voedsel en van drinken. En hij brengt ze naar de weide. Waar hij ze voedt met de belofte van Gods woord. Het is toch ook zijn werk. Was die goede herder een afgedwaald schaap weer terug te leiden en terug te brengen naar de kudde. Maar ook om die verloren schaap, om ze op te zoeken en ze te redden van de dood. Want daarvoor heeft deze herder zelf zijn leven gegeven voor de schaap. Want die heerser herder, die daar in Bethlehem geboren zal worden, dat kind in de kribbe, het is geboren om te sterven. Het is begonnen met een houten krib en het eindigt met het houten kruis. En als je dan kijkt naar die kleine handjes, met die kleine vingertjes van het kind in de kribbe, straks zullen de spijkers er doorheen worden geslagen. En als je ziet op het ruggetje van het kind van Bethlehem, straks zijn rug zal worden opengereten door de striemen die zijn vijanden hem hebben aangebracht. En zijn bloze wangetje en zijn gave gezicht, hoe dat werd bespuugd en werd geslagen. Zijn hoofdje, dat zo vredig ligt te slapen in de kribbe. Waar straks die doornenkroon met geweld op zal worden gedrukt. En dat toont toch alles wie hij is. De zaligmaker van zondaren. O, leg u dan toch neer aan zijn voeten en zeg het toch tegen hem. Heere Jezus Christus, u die toch nog steeds doorgaat met uw kerkvergaderend werk, wilt u dan op deze dag, de dag van uw opstanding, wilt u een zwakke aanmoedigen en een vermoeide rust geven en wilt u een krachteloos, wilt u die krachten geven? En wilt u een verwonde ziel, wilt u die verbinden? En wilt u ons in onze zwakheden tegemoetkomen? Heere Jezus, wilt u doorgaan met het overwinnen van zondaarsharten? En wilt u harde harten omverblazen met het woord van uw genade? Om zo voor hem te staan en hem te smeken. Heere Jezus, verbreek de ijzeren grendels van mijn hart. Heere Jezus, verwoest de ijzeren poorten waarachter ik mezelf probeer te verschuilen. Heere Jezus, verbreek de ijzeren banden die mij verbinden aan de zonde. Is dat niet het wonder? Dat ondanks ons, ondanks wat wij ervan hebben gemaakt, alles waar wij voor in de schuld moeten komen bij God, dat hij nog doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. Dat hij nog naar Bethlehem Ephrata gaat. Naar het geringste, naar het minste, naar het verachte. Als u dan klein bent, voor hem bent u niet te min. En als jij vreest dat jij hem met je zonde onmogelijk hebt gemaakt, juist in die smerige zondaarsplunje ben je voor hem geschikt. En als u zich arm en ellendig voelt, hij wil tot u komen, ondanks uw armoede en die smerige vodden die je draagt. Al bent u berooid, platzak, met een hart vol schuld, het is voor hem niet te min. En vertrouw u toch toe aan hem. En geloof toch in dat kind van Bethlehem. Want straks zal hij nog eenmaal wederkomen op de wolken. En dan zullen de einden der aarde, ja allen, die zullen zijn heerschappij erkennen. En alle knie zal voor hem buigen. Alle vijanden zullen onder zijn voeten vertreden worden. En dan zal hij worden erkend als de koning. Nu reikt hij zijn genade scepter u nog aan. En val hem dan te voet en geloof in dat kind van Bethlehem. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, laat ons dan maar onbeduidend en onbetekenend zijn voor de wereld en voor de godsdienst van Jeruzalem. Was een voorwerp van uw genade en uw liefde zijn. is dat toch alles wat een mens bezitten kan. En geef dat een vreugde die de wereld en de godsdienst van Jeruzalem mist. Maar juist daar, in dat onbeduidende, onbetekende Bethlehem wordt gevonden. Als dwaze herders en vreemde wijzen knielen in het stof, bij de kribbe en in het kind van Bethlehem hun koning mogen vinden. Heere, leer ons gaan naar Bethlehemstal en leer ons te zien op de koning van de kerk, de heerser uit Israël, de herder, de goede herder, de grote herder der schapen, die zichzelf gegeven heeft tot in de dood, opdat we op hem mogen zien in het geloof en zijn voetstappen leren drukken. Wilt u zo met ons gaan, het verdere van deze zondag? Gedenk ons en schenk vanmiddag in uw huis of voor thuis ook dan wat nodig is in de bediening van uw woord. Vergeef alles wat van ons was en zegent u het Ude, om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 98e psalm en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Vers 2 van 98. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.